Hallo.
Hey Ron, hallo. Wat had jij een leuk grapje dit. Ik moest eventjes doorlachen.
Ja.
Hey, goed om je weer te spreken. Heb jij een goede tip voor de luisteraars voor vanavond?
Op welk gebied? Voor de griep?
Nou, dat lijkt me een uitstekende. Ja, prima.
Ja, heel simpel. Of levertraan, of vitamine D-druppels. En zeker als je al een beetje ziek aan het worden bent, dan hoge dosis pakken.
Want de griep is echt verbonden aan een tekort aan vitamine D?
Vitamine D is betrokken bij de afweer van je longen.
Ja.
Dus hoe sterker je longen zijn, hoe meer je natuurlijk ook infecties kunt aanpakken.
Ja.
En ik heb ooit een verhaal gelezen van een man in, ik meen in Nieuw-Zeeland of Australië. Die lag zich een beetje dood te gaan in de ziekenhuizen op de intensive care met longontsteking. En toen hebben op een gegeven moment zijn kinderen hebben dus van de dokters geëist om vitamine D-injecties te geven, mm-hmm. Vitamine C. En die man is dus hersteld van die ziekte, terwijl hij eigenlijk opgegeven was.
Zo.
Dus die combinatie van C en D,
okay.
Ja, is in feite de beste bescherming in de winter. Dus denk aan kiwis en sinaasappels, citroenen en dan eventueel levertraan of D-druppels.
En is levertraan echt wel te eten of is het vies? Of zou je het met iets moeten vermengen om de smaak beter te kunnen verdragen?
Nou ja, het smaakt een beetje naar een dood dier, dus je kan er iets bij voorstellen.
Ja.
Vroeger werd het verplicht natuurlijk met een lepel naar binnen gegoten.
Ja, bij kinderen. Ja.
Tegenwoordig heb je natuurlijk capsules daarvoor, hè?
Ja, dat maakt het heel makkelijk. Misschien dat je nog even een rare boer erna krijgt. Maar dat is meestal bij die omega-3 vetzuurcapsules. Hè? Dat je nog even iets, ja. Iets voelt of zo. Ik zou nog eventjes goed introduceren met een jingletje trouwens. Hier komt ie.
En nu Ron Fontijnen.
Ja.
Ik ben er gewoon stil van.
Ja, je was er al lang, maar dat maakt niet uit. Oké, dat vind ik een hele goeie. Dus als je de eerste verschijnselen van griep opmerkt. Ik denk dat je al een beetje laat bent als je al je totaal niet lekker voelt. Maar dan nog, ja, hoeveel mensen komen er wel niet tekort aan vitamine D? Dat moet echt schrikbarend zijn, hè? Al geen zon en geen UVB-straling. Het zit ook nauwelijks in je voeding, in vis.
Nou, in Amerika is die op zo'n 3/4 van de kinderen heeft een vitamine D tekort.
3/4, valt me nog mee.
Ja. En bij oudere mensen kan dat zomaar oplopen tot 90%.
Ja.
Dus de verpleeghuizen en bejaardenhuizen die zitten dus vol met mensen die allerlei klachten hebben door een D-tekort. Alleen geen arts die hun controleert, daar moet je echt specifiek om vragen. Dus ze krijgen allerlei medicijnen voor pijntjes en allerlei ontstekingen en infecties. Terwijl het hoofdprobleem eigenlijk de lage D-waardes is. En daar wordt niet naar gekeken door een reguliere arts.
Ja. En weet je of nou makkelijk vast te stellen is of jij een vitamine D-tekort hebt? Is dat via bloedonderzoek makkelijk te bepalen? En wat is de weg daarvoor?
Ja, normaal gesproken via de huisarts. Ik ga dan altijd mijn eigen weg. Ik heb een alternatief lab gevonden bij het militair ziekenhuis in Utrecht.
Okay.
Daar zit zeg maar een commercieel lab waar je zelf bloed kan laten testen. En dan heb je gewoon een soort minuutje wat je kan kiezen van wat je wilt testen. Of het nou hormonen zijn of vitamines of allergieën.
Oké. Wat verteert dat ook op internet of is dat eigenlijk via een omweggetje te vinden?
Nee, het is gewoon officieel. Het is gewoon bedrijf heet servicelabs.nl.
Ja, geen reclame maken. Maakt niet uit, nee hoor, het is goed.
Ja, want het is gewoon kennis, hè?
Ja, precies.
Het is in feite voor mensen die zeg maar vastlopen op het reguliere zorgcircuit, waar dus de huisarts vaak toch de verbinding moet geven. En ja, als een huisarts niet de noodzaak ziet, dan moet je toch je eigen weg een beetje gaan. Ja. En zeker als je al klachten hebt van botten en spieren, wat je bij heel veel mensen ziet natuurlijk toch in de winter, ga dan eerst maar eens denken aan D-tekorten.
Ja, maar sowieso de kans is zo verschrikkelijk groot dat als je al weinig in de zon komt, en zeker in de winter, de kans is dan zo groot dat je vitamine D tekort hebt, dat het helemaal niet verkeerd is om zeg maar een pil te nemen met 1000 internationale eenheden daarvan. Hè? Want dat is een bijgestelde norm. Hè? Dat was eerst heel erg laag. 400 was de maximale hoeveelheid die men aanbeval. Tenminste de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. En dat is nu opgerekt van 400 naar 1000 internationale eenheden per dag.
Ja, en volgens mij moet het 4000 zijn, dus we hebben nog een weg te gaan.
Ja.
In Amerika zie je dus bijvoorbeeld dat de vitamine D-raad, dus de professor achter, mm-hmm. Die adviseert ook met name zwangere vrouwen om dus te denken aan D. Omdat hij doet dus veel onderzoek naar toxines. En hij zegt wat opvalt is als moeders zeg maar een lage D hadden tijdens de zwangerschap. Dan zie je bijvoorbeeld meer autistische kinderen, zeg maar. Dus hij ziet ook een verband tussen autisme, toxines en vitamine D.
Mm-hmm.
En ik krijg net een studie binnen uit Engeland over allergie en eczeem.
Ja.
Wat je ook weer ziet bij al die kinderen, of bij heel veel jonge kinderen met name.
Zeker.
En dat wordt ook weer gelinkt aan tekort aan UV-licht.
Dus vitamine D?
Ja, dus in feite vitamine D, als het een medicijn was geweest, dan was het echt de kassenkraker van de eeuw geweest.
Ja.
Want het is gewoon het beste medicijn.
Ja, het is niet alleen een hype, maar het is echt waar wat gezegd wordt. Hoe kom jij aan die 4000? Jij zegt het zou voor mij opgehoogd mogen worden naar 4000. Heb je dat ook op een bron gebaseerd? Of is dat een beetje een vermoeden wat je hebt?
Nee, dat wordt gewoon vanuit Amerika gezegd, vanuit die vitamine D-raad. Die hebben het over dus 2.000 tot 4.000 eenheden per dag. Mm-hmm. Zeker in de winter. En hij zegt, als je echt longontsteking hebt, dan moet je eigenlijk een week lang 10.000 per dag nemen.
Wow.
Om gewoon die longen optimaal te laten functioneren. En ik denk dat er nu heel veel mensen onnodig overlijden aan een longontsteking. Omdat ze dus in een ziekenhuis geen vitamine D toedienen.
Mm. En weet jij of die vitamine D-raad in Amerika ook een website heeft?
Ja, als je gewoon googelt op Vitamine D Council, dus op het Engels, dan kun je gewoon die site vinden van die professor. En hij werkt dus nu samen met een aantal mensen van Harvard Universiteit op het gebied van toxineonderzoek. Dus terwijl in Nederland wordt er eigenlijk heel weinig met toxines gedaan, hè. We weten dus dat je er ziek van wordt. Maar ben je ziek, wordt er nooit naar toxines gekeken. Of je moet echt een schilder zijn geweest of in de chemische industrie hebben gewerkt.
Ja.
Maar als een doorsnee burger zeg maar ziek wordt, en die krijgt bijvoorbeeld allerlei kwalen die met pijntjes te maken hebben of reumatische klachten. Er wordt dus niet gekeken naar de toxinebelasting.
Nee. Tenzij het overduidelijk is dat jij door je beroep daarmee in aanraking bent gekomen. Maar veel mensen krijgen dus vanuit allerlei bronnen wel die toxines binnen. Is er ook een bepaalde toxine waar jij zeg maar het meest ongerust over bent?
Nou, waar je nu op het moment natuurlijk heel veel over hoort is over plastic.
Ja.
En dan met name de stof BPA.
BPA, ja.
Ja, en BPA dat lijkt dan op oestrogeen, op vrouwelijk hormoon. En hoe meer vrouwelijke hormonen, hoe meer kans ook bijvoorbeeld op borstkanker en overgewicht. En ja, ze ontdekken nu steeds meer dingen, dat ook bijvoorbeeld mannen, die worden dus door plastic vrouwelijker en minder vruchtbaar.
Ja.
Dus ja, het is gewoon een probleem wat, we zijn op een gegeven moment natuurlijk van glas overgegaan op plastic.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar ook een direct verband is tussen al die plastic flesjes en het toenemende overgewicht.
Nou, ik vond het vooral zorgelijk dat het ook in blik zit, hè? Aan de binnenkant van blik. Nou ja, denk aan alles wat verhit is, soepen, maar ook misschien bruine bonen uit blik. Overal sijpelt dat bisphenol acetaat, zeg maar, BPA in door. En dat komt in je bloedbaan terecht. En uiteindelijk was een groot deel gelukkig in je urine, maar misschien niet alles.
Nou, weet je waar heel veel in zit?
Nee.
In kassabonnetjes.
Ja, inderdaad. Cachères is een risicogroep, hè? Die raken dat veel aan.
Als je het elke dag vasthoudt, dan krijg je via de vingers krijg je continu die stoffen in je bloed binnen. En ze weten gewoon dat als de moeder al hoge BPA-niveaus heeft, dan zie je dus al bijvoorbeeld bij de jongetjes als die geboren worden, dus een kleinere teelbal. Hm. Dus zo werkt het al door op hormonen, zeg maar.
Ja. Ja, ongelooflijk. Ik denk sowieso, als je de keuze hebt uit glas of blik, hè, je kiest iets groente of zo, kies absoluut voor glas.
Ja, glas is gewoon sowieso het beste. En dat geldt ook voor, met pannen zie je het ook. Hè, dat, we hebben natuurlijk op een gegeven moment die fluorpannen gekregen, de teflonpannen.
Mm-hmm.
Ja, ook die werken weer door op de hormonen en dan met name op de schildklier. Dus heel veel vrouwen hebben nu een trage schildklier. Omdat in feite zware metalen zoals fluor, maar ook kwik en andere metalen gewoon de schildklier hebben ondermijnd.
Ja,
okay. En fluor zit ook wel over in, hè?
Ja, tandpasta natuurlijk, hè? Wat komt daarvan in je lichaam binnen, weet je dat? Als je tandpasta met fluor hebt?
Ja, kijk, als je medicijnen onder je tong kan innemen, dan weet je ook wat er met tandpasta in je mond kan gebeuren.
Ja.
Dus poets je tanden met spullen die je kan eten. En anders is het gewoon foute boel. En dat geldt ook voor crèmes. Als je natuurlijk dingen op je huid smeert, je huid is het grootste orgaan.
Ja, en neemt het op.
Ja, neem je dus crèmes met nanodeeltjes. Dus titaniumdioxide bijvoorbeeld. Dus die fijne zonnebrandcrèmes. Ja, daar weten ze nu van dat het dus DNA kapot maakt. Dus je gaat een zonnebrandcrème opsmeren. Terwijl men weet dat DNA kapot kan gaan door die nanodeeltjes.
Ja, daar vertelde vorige week Jetske Ulté heel veel over. Dat staat op de website, dedonderdagdate.nl. Ja. Die gaf ook aan hoe dat nou kan. Dat zo'n molecuul, zeg maar, zo'n nanodeeltje, zo'n zink bijvoorbeeld, of titanium, dat komt dan toch uiteindelijk in een cel terecht. En die cel of zo, die kan er echt helemaal niets mee. Dat gaat er niet meer uit. En dat kan dan weer een ontsteking veroorzaken of wat dan ook voor een rare lokale reactie. Ja, en dat weet je gewoon niet. Zij zegt, we weten het niet, dus neem het maar niet. Sowieso niet in verstuivers.
Ja, maar het verhaal is ook een beetje van de huidkanker neemt toe. Maar we gaan niet meer in de zon. Dus dat klopt in het verhaal niet.
Nee.
Maar we zijn wel meer van die zonnebrandcrèmes gaan gebruiken met nanodeeltjes.
Ja, nou ook die verkeerde soort, hè, oxybenzoon, wat veel in Amerikaanse producten zit, dat komt echt helemaal ook in je bloedbaan terecht. En dat wordt in Europa gelukkig niet meer gebruikt, of bijna niet, maar in alle Amerikaanse producten zit het wel. Oxobenzoon of benzofenoon 3. Slechte filter voor jezelf.
Je moet het een beetje zien als met fastfood. Je hebt honger, je wil snel eten, dus dan neem je ongezond eten. Nou, dan gaan mensen dus in de zon. Maar ze gaan niet opbouwen. Nee, ze willen snel in de zon. Mm-hmm. Volledige dag op vakantie in Spanje. Dus ze moeten een noodgreep. Dus komt zonnebrandcrème met een hoge factor. Mm-hmm. Nou, dan, daar betaal je dus een prijs voor.
Ja.
Net zoals je met fast food een prijs zal betalen op termijn. Zul je ook met al die chemische middelen. De rekening komt vanzelf.
Ja, precies. Nou, goed dat je ons even wakker schudt, Ron. Goed om te weten. Ja. Nog even op een rijtje een aantal dingen. Maar vitamine D natuurlijk voor preventie. Dankjewel. Ik spreek je de volgende keer weer. En een hele fijne avond. VIP. Ja, jij bent echt een VIP trouwens.
Oké.
En meer informatie op leef.